Ik draaide me om en keek of de deur van het appartement goed dicht was. Hij was dicht. Dat was niet afdoende. Stel dat er ineens iemand kwam. Stel dat hij een sleutel had. Ik trok mijn mouw naar beneden, zodat een directe aanraking achterwege bleef en moeizaam pakte ik door de stof heen de grendel vast en schoof die zo stilletjes mogelijk dicht. De lampen brandden allemaal, maar de gordijnen waren nog half open. Ik schuifelde langs de muur totdat ik bij het raam kwam. Keek naar buiten of er in het donker beneden op straat niet iemand stond en deed de gordijnen dicht. Beginnend bij de deur keek ik de kamer rond en liet mijn blik zonder emotie, als het objectief van een camera, van voorwerp naar voorwerp gaan. Aan de muur hing een ingelijste foto. Ik had er eigenlijk niet eerder naar gekeken. Nu zag ik dat het er een was van een zwerm vage oranje vlinders. Op het tafeltje stond een telefoon, stel dat die zou gaan, en een schaal met een kleine sleutelbos erin. Van wie waren die sleutels? Van hem waarschijnlijk. Daar moest ik over nadenken. Er stond een bruine suède luie stoel met een gitaarkoffer er tegenaan. Op de vloer ernaast lag de gitaar zelf, doormidden geslagen en met de snaren los tussen het versplinterde hout. Ik wendde mijn blik af naar de tv, die ik nooit aan had zien staan, en naar de grote gestreepte bank waarop wij hadden... Nee, niet doen, niet aan terugdenken. Mijn sjaal hing over een armleuning waar ik hem een paar dagen tevoren had laten liggen. Ik pakte de sjaal en sloeg hem om mijn hals, waar ik de blauwe plek nog als een nare herinnering voelde kloppen. Er stond een boekenkast. De boeken, waarvan er enkele verspreid over de vloer lagen, waren allemaal van Lisa, over kunst, design en een paar over reizen. Lisa was ver weg, duizenden kilometers ver weg. Op enkele planken stond een aantal spulletjes en curiosa, beeldjes en aardewerk. Een piepkleine koperen boeddha, een groen flesje met een zilveren stop. Lisa nam ze altijd mee van haar reizen. Langs de muur aan de andere kant stond een laag dressoir met daarop een mini-stereo-installatie en een nog geen halfvol cd-rek van ijzerdraad. Die cd's waren ook van Lisa, allemaal op één na. Ik liep erheen en voorzichtig, met mijn vingers als een pincet, pakte ik de cd van Hank Williams, die ik de week ervoor had meegenomen, ertussenuit. Ik opende het doosje. Het was leeg. Weer met mijn mouw over mijn vingers drukte ik op het knopje van de cd-speler, zodat de slede naar buiten kwam. Daar lag hij. Ik stak mijn pink in het gaatje, haalde hem eruit en legde hem weer in zijn doosje dat ik bovenop de installatie legde. Ik moest een plastic tas hebben. Tegen de rechtermuur stond een grenenhouten tafel die Lisa gebruikte om aan te werken. De post die bezorgd was in de weken dat ze weg was, lag niet meer op een stapel, maar slordig verspreid over de tafel. En er lagen ook een paar brieven op het vloerkleed. Op de tafel stond ook een zilverkleurige laptop, dichtgeklapt en met de voedingskabel netjes opgerold erbovenop. En verder een grappige schildpad van groen plastic om pennen in te leggen en een blikje met paperclips en elastiekjes. De stoel die er doorgaans voor stond was omgevallen. Daarnaast lag een vaas. En de rode tulpen die erin hadden gestaan, hadden zich samen met het water verspreid over het vloerkleed, dat daardoor niet meer die lichte kleur van gerst had, maar een donkerder piskleur. Daarnaast lag het lijk, met het gezicht naar beneden op het kleed en de armen gespreid. Vooral aan de armen kon je zien dat hij dood was. Meer nog dan aan de donkere vlek die zich onder zijn hoofd uitspreidde. Erg donker, eerder zwart dan rood. Ik dacht aan zijn open ogen, starend naar het ruwe kleed en aan zijn mond, scheef getrokken tegen de wol. Ik keek naar zijn handen die hij had uitgestoken alsof hij iets probeerde te pakken. Ervoor. Die handen. Toen ik ze voor het eerst op mijn gezicht voelde, toen hij ze langs mijn nek en door mijn haar liet gaan, voelden ze zachter aan dan ik had verwacht. Aardiger. Het voelde bijna alsof een blinde mijn lichaam verkende door het aan te raken. Toen hij zijn vingers langs mijn blote ruggengraat liet gaan, had ik het gevoel bespeeld te worden, alsof hij door mijn wervels als toetsen in te drukken bastonen aan me wist te ontlokken, die ik niet kende, en door aan me te plukken me zo'n genot verschafte dat het bijna pijn deed. Erna. Ik kon me niet bedwingen. Ik knielde even bij hem neer. stak een vinger in zijn lichtgekromde hand, die nog warm en zacht aanvoelde, en liet die daar even in rusten. Ondanks alles was hij een tijdje de mijne geweest. Hij had naar me gekeken alsof ik de mooiste vrouw ter wereld was, zijn allerliefste. En ik had hem getroost. Dat verschilt niet veel van liefde. Toen stond ik weer op, liep de kamer door en ging van alles na zonder te weten wat ik nou precies wilde nagaan. Ik trok de tafellade open, hurkte neer en keek onder de bank. En ik haalde de kussens van de luie stoel. Mijn leren schoudertas, de bruine met al die krassen erop die ik als schoolmeisje al had gebruikt en die ik opnieuw gebruikte nu ik als lerares weer naar school ging, die moest hier toch zijn. Ik wist zeker dat ik hem hier had achtergelaten. Hier, aan de armleuning van deze stoel, met de schouderriem los. Ik liep naar de keuken, zachtjes en voetje voor voetje, zodat ik geen geluid maakte. Het was daar de gebruikelijke rommel van niet afgewassen kopjes en borden, kruimels op tafel, een kwak koffiedik op de kookplaat, een aangebroken pak koekjes. Ik bleef doodstil staan. Er was iets vreemds aan de hand. Iets onlogisch.